Ezechiël, hoofdstuk 12, waar wij lezen: verder geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: mensenkind, gij woont in het midden van een wederspannig huis, de welke ogen hebben om te zien en niet zien, oren hebben om te horen en niet horen, want ze zijn een wederspannig huis. Daarom, gij mensenkind, maak uw gereedschap van vertrekking en vertrek bij dag voor hun ogen. En gij zult vertrekken van uw plaats tot een andere plaats voor hun ogen. Misschien zullen zij het merken, hoewel zij een wederspannig huis zijn. Gij zult dan uw gereedschap bij dag voor hun ogen uitbrengen, als het gereedschap dergenen die vertrekken. Daarna zult gij in de avond uitgaan voor hun ogen, gelijk zij uitgaan die vertrekken. Doorgraaf u de wand voor hun ogen en breng daardoor uw gereedschap uit. Voor hun ogen zult gij het op de schouders dragen. In donker zult gij het uitbrengen. Uw aangezicht zult gij bedekken, dat gij het land niet ziet. Want ik heb u den huize Israëls tot een wonderteken gegeven. En ik deed al zo gelijk als mij bevolen was. Ik bracht mijn gereedschap uit bij dag, als het gereedschap dergenen die vertrekken. Daarna in de avond doorgroef ik mij de wand met de hand. Ik bracht het uit in donker en ik droeg het op de schouder voor hun ogen. En des morgens geschiedde het woord des Heeren tot mij, zeggende: mensenkind, heeft niet het huis Israëls, het wederspannig huis, tot u gezegd: wat doet gij? Zeg tot hen: alzo zegt de Heere, Heere, deze last is tegen de vorst te Jeruzalem en het ganse huis Israëls dat in het midden van hen is. Zie, ik ben u lieder wonderteken. Gelijk als ik gedaan heb, alzo zal hun gedaan worden. Zij zullen door wegvoering in de gevangenis heen gaan. En de vorst die in het midden van hen is, zal het gereedschap op de schouder dragen in donker. En hij zal uitgaan, zij zullen door de wand graven om hem daardoor uit te brengen. Hij zal zijn aangezicht bedekken, opdat hij met het oog de aarde niet zie. Ik zal ook mijn net over hem uitspreiden, dat hij in mijn jachtgaren gegrepen worden. En ik zal hem brengen in Babylonië, het land der Chaldeeën. Ook zal hij dat niet zien, hoewel hij daar sterven zal. En allen die rondom hem zijn tot zijn hulp. En als in bende zal ik in alle winden verstrooien. En ik zal het zwaard achter hen uittrekken. Alzo zullen zij weten dat ik de Heere ben, wanneer ik hen onder de heidenen verspreiden en hen in de landen verstrooien zal. Doch ik zal van hen weinige lieden doen overblijven van het zwaard, van de honger en van de pestilentie, opdat zij al hun gruwelen vertellen onder de heidenen waarheen zij komen zullen. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot mij, zeggende: mensenkind, gij zult uw brood eten met beven, en uw water zult gij met beroerte en met kommer drinken. En gij zult tot het volk des lands zeggen: alzo zegt de Heere, Heere, van de inwoners van Jeruzalem in het land Israëls. Zij zullen hun brood met kommer eten, en hun water zullen zij met verbaasdheid drinken, omdat hun land woest zal worden van zijn volheid, vanwege het geweld van al degenen die daarin wonen. En de bewoonde steden zullen woest worden, en het land zal een wildernis zijn, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Tot zover. En hier hebben we dan alweer van doen met een teken dat via Ezechiël en via zijn handelwijze zal gegeven worden aan Israël, aan een wederspannig huis, staat er. En er wordt gezegd: misschien zullen zij het merken. Hoewel zij een wederspannig volk zijn, zegt vers 3. En het eind van het vers suggereert dan toch: ze zullen het toch niet merken. Maar u weet hoe het is met de profeten. Zij zouden achteraf weten dat een profeet des Heren onder hen geweest is. Want de kans dat men inderdaad alsnog naar het woord zou luisteren, of het beeld zou begrijpen, het type, want zo kun je het ook zeggen, zou begrijpen, die kans is inderdaad gering. En achteraf blijkt ook inderdaad dat men de teken ook niet heeft willen zien en naar het woord niet heeft willen luisteren, omdat men zo de eigen gedachten had over hoe de geschiedenis en hoe hun eigen leven en lot er zou uitzien, zonder daarbij te luisteren naar het woord Gods. Dat wordt ook meteen aan het begin van het hoofdstuk gezegd, en in zekere zin ook weer gezegd, want er wordt gesproken over het wederspannige huis, en de termen die we in de allereerste hoofdstukken van dit Bijbelboek al uitgebreid zijn tegengekomen. En bovendien wordt gezegd dat zij ogen hebben om te zien, maar ze zien niet. en oren hebben om te horen, maar zij horen niet. En dat is niet omdat ze doof of blind zijn als zodanig, niet omdat ze niet kunnen zien, want er staat, ze hebben ogen om te zien en ze hebben oren om te horen. Niettemin maken ze daar geen gebruik van. Bij andere gelegenheid, maar je wordt geacht dat langzamerhand toch allemaal te weten, wordt er gezegd, ze hebben ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Dat wordt er gewoon korter gezegd, maar de gedachte is uiteraard dezelfde. Het is een van de belangrijke waarheden met betrekking tot Israël in de Bijbel. Ik aarzel altijd om erop in te gaan, om de eenvoudige reden dat het op zoveel plaatsen genoemd wordt en feitelijk ook algemeen bekend zou moeten zijn. En niet alleen het feit alleen, maar ook de achtergronden daarvan. Wat is dat toch, die verblindheid van Israël, of die doofheid van Israël? In elk geval is het een thema wat met name in het Nieuwe Testament vele malen naar voren wordt gebracht. Door de Heer Jezus zelf, door Johannes in zijn commentaar, in het Evangelie van Johannes bedoel ik. En uiteindelijk wordt het zelfs door de apostel Paulus nog naar voren gebracht. En er wordt meteen bij gezegd dat dat op dat moment van toepassing was. Dat wil zeggen dat het volk verblind was enzovoort. En op zich is dat wel aardig om dat eens vast te stellen. Niet omdat het een aardig verschijnsel is, maar het is aardig om de dingen vast te stellen hoe het in elkaar zit. Want wij zijn misschien gewend aan de gedachte dat dit volk verblind is in onze tegenwoordige tijd. En dat is ook zo. Maar om nou te zeggen dat het kenmerkend is voor onze bedeling, ja, dat kun je zo niet zeggen, omdat het eenvoudigweg niet zo is. Er is zelfs vrij gemakkelijk aan te tonen dat het altijd al zo was. Tegelijkertijd zou moeten aangetoond worden natuurlijk dat er ook altijd uitzonderingen waren op deze regel. Maar dat gegeven dacht ik dat het ook wel redelijk bekend was. Maar wanneer over het volk als zodanig gesproken wordt, wordt altijd gezegd dat het ziende blind is en horende doof enzovoorts. En het wordt aangehaald aan het eind van de Oud-Testamentische geschiedenis, of misschien had ik moeten zeggen aan het begin van de Nieuw-Testamentische geschiedenis, maar het wordt aangehaald uit het Oude Testament. Dit schriftgedeelte wordt dikwijls niet meteen geciteerd. Ik weet niet waarom. Gewoonlijk wordt er geciteerd uit Jesaja 6. Daar waren wij natuurlijk enige maanden geleden al. En er wordt geciteerd uit Jesaja 6, omdat nou eenmaal in het Nieuwe Testament de Heer Jezus zelf dat ook doet. Wij waren al ooit in het hoofdstuk, omdat in dat hoofdstuk een gelijksoortig visioen gezien wordt als door Ezechiël in Ezechiël 1 en 10 en 11 enzovoorts. Dat wil zeggen, er was ook wel verschil, maar waar het om ging is dat zowel Ezechiël als Jesaja een visioen zagen van een verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods. Dat is nieuwtestamentische termen wellicht. Hoewel, de term ontleen ik natuurlijk aan Psalm 110. Maar wij zeggen het zo op basis van de nieuwtestamentische uitspraken. Maar het is wat zij zagen. Ik kom er met genoegen op terug, omdat nou eenmaal dikwijls gedacht wordt dat Ezechiël zowel als Jesaja visioenen zagen van de toenmalige positie van God zelf, van de troon Gods of wat het maar was. En dan moet ik zeggen, nou, dat was niet zo wat zij zagen. In het visioen was iets wat nog gerealiseerd zou moeten worden, zoals gebruikelijk overigens in visioenen. Zij zagen in de toekomst als het ware, in dat geval in beelden. En dat het in beelden was, lijkt me ook vrij simpel, omdat de hemelse dingen nou eenmaal misschien waargenomen kunnen worden, maar dan toch in ieder geval niet doorgegeven of geïnterpreteerd kunnen worden. En vandaar dat deze hemelse dingen zo zonder meer altijd in beelden, in typologie, in symboliek tot ons komen. Maar in elk geval in Jesaja, bij de roeping van Jesaja, want zo noemen wij dat, ziet hij de Heere op een hoge en verheven troon, omringd door de serafiem enzovoorts. En zoals gezegd, de symboliek komt overeen met die van de heerlijkheid des Heren in Ezechiël. Komt bovendien overeen, en dat vind ik eigenlijk een van de mooiste, komt bovendien overeen niet alleen met die van Openbaring 4, maar bovendien met die van de Ark des Verbonds. Want dat is beeld namelijk precies hetzelfde uit, hè? De Ark des Verbonds met daarop de cherubim enzovoorts. Nou goed, daar ga ik het verder niet over hebben. Ik roep alleen maar in herinnering dat in het eerste deel van Jesaja 6 Jesaja deze dingen ziet. En dan wordt hij geroepen tot profeet. Met de woorden in vers 8 neem ik dan de draad op. Waar staat: daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: wien zal ik zenden en wie zal voor ons henen gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik, zend mij henen. Zijn woorden weliswaar gesproken door Jesaja uiteraard, maar tegelijkertijd zijn het woorden die wij geacht worden te herkennen als afkomstig van de Heer Jezus zelf. Want er was niemand en toen zei hij: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. De rol des boeks is voor mij geschreven uit Psalm 40 en aangehaald in Hebreeën, hoofdstuk 10 in elk geval. Maar hier is het, ja, komt het uit de mond van Jesaja, waarom ook niet. Maar dan staat er: toen zeide hij: ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. En daar hebben we precies dezelfde gedachten als uit Ezechiël 12 dus. Men zal wel horen, maar niet verstaan. Men zal wel zien, maar niet bemerken. Dat wil zeggen, technisch werkt het wel, maar het resultaat is er niet. Men ziet wel wat, maar men weet niet wat men ziet. Men hoort wel wat, maar men weet niet wat men hoort. En daar wordt dan ook aan toegevoegd hier in vers 10. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Dat is wat volgens deze profetie hier gebeurde in de dagen van Jesaja en mede door het profetische werk wat Jesaja verrichtte. Het prediken van het woord Gods namelijk. Maar dit zou het resultaat zijn. Hetzelfde wordt feitelijk gezegd in Ezechiël ook. En ook de verblinding van Israël is tot op zekere hoogte daar resultaat van de prediking van Ezechiël. Of althans, door de prediking blijkt die blindheid en doofheid. Zo kun je het ook zeggen, dan zeg ik het iets terughoudender. Maar hetzelfde is dan ook van toepassing uiteraard in de dagen van de Heer Jezus, waarbij onder andere door zijn prediking ook hun doofheid en blindheid blijkt. En dan heb ik het nog niet gehad over de prediking van de apostelen daarna, de discipelen die inmiddels apostelen waren in de dagen van Handelingen, zeg maar, de volgende generatie, waarin precies hetzelfde het geval blijkt te zijn. Want het zijn dit soort woorden, en in feite zelfs precies deze woorden van Jesaja, die bij meerdere gelegenheden inderdaad aangehaald worden en worden toegepast op die dagen. Nou goed. Verder vinden we de uitdrukking nog, we vinden gesproken over de blindheid van Israël in Deuteronomium en in Jeremia enzovoort. Kortom, we komen het de hele Bijbel door tegen en het is dus niet maar kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd, maar het is net zo goed kenmerkend geweest voor Israël altijd doorheen heel de Oud-Testamentische geschiedenis feitelijk. Dat ik daar wat nadruk op leg is omdat wij aan de ene kant in het Nieuwe Testament weliswaar ook met grote nadruk leren dat de blindheid van Israël, dan wel van het Joodse volk, het gevolg was van hun leven onder de wet. En dat is ongetwijfeld van groot belang dat we dat inzien, omdat daarmee tegelijkertijd het gevaar van de wet als zodanig voor ons blijkt. Maar daarnaast moet ik dan toch opmerken dat in heel de Oud-Testamentische geschiedenis sprake is van de blindheid van Israël. En daarvan kun je nooit zeggen dat het gevolg was van de wet. Onder wel heel eenvoudige reden. Ja, niet dat ze de wet niet hadden, maar dit is theorie. Dat ze de wet hadden, dat is namelijk theorie. In de praktijk hadden ze die niet. En want in de praktijk leefden ze helemaal niet onder de wet. En dat was juist een van de problemen. Niet dat het zo nodig moest, maar begrijp je me goed. Israël was gebracht in het land als specifiek uitverkoren priesterlijke en koninklijke volk Gods enzovoort. Ze kregen als volk ook een land toegewezen van diezelfde God in wiens dienst zij geacht werden te staan. Dus men mocht van het volk verwachten, en de Heer verwachtte dat ook, dat het volk zich zou houden aan zijn woord. En met opzet vermijd ik nu het woord wet. Want daar ga ik nog maar niet verder op in. Maar het punt is, zij hielden zich niet aan zijn woord. En werden verblind en waren blind. En wat de wet betreft, wel, men heeft in heel de Oud-Testamentische geschiedenis nooit onder de wet geleefd. Ik zeg niet dat ze die wet niet ontvangen hebben. Ik zeg alleen, ze hebben nooit onder de wet geleefd. Want onder de wet veronderstelt beheerst door de wet. U weet wel. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, of onder de zonde dan, maar onder de genade. Dat onder wil zeggen dat men erdoor beheerst wordt. Dat gaat om een hogere macht waaronder men leeft. En Israël heeft nooit onder de wet geleefd, in heel de Oud-Testamentische geschiedenis niet. En toen men uiteindelijk onder de wet begon te leven, zij nog steeds in Oud-Testamentische tijd. Ja, dat gebeurde wel, maar dan blijkt ineens dat dat toch niet hoort tot de Oud-Testamentische historie. Met opzet gebruik ik nu het woord historie, anders klopt het ook weer niet. Maar toen men namelijk zich onder de wet stelde, sloot tegelijkertijd de Oud-Testamentische geschiedenis. Nou ja, begrijp je me goed, we krijgen in de dagen van de wet, van de dagen waarin het Joodse volk onder de wet leven, nog net drie bijbelboeken, kleintjes, de laatste drie van het Oude Testament. Wie zijn het ook weer? Malachi, Zacharia, Haggai, hè? Haggai, Zacharia, Malachi, dat waren ze. De zogenaamde post-exilische profeten, de profeten van na de ballingschap. En in die profeten spreekt de Heer meteen zijn veroordeling over hun wijze van doen, wijze van leven uit. Dat wil zeggen, de Heer zegt, ja, maar wat je nu doet, kijk, zo was dat ook weer niet de bedoeling. En dat je bepaalde werken erbij doet, dat is nog aardig, maar zolang je hart verre van mij doet, zijn uw offeranden mij in gruwel en meer van dat soort uitspraken. En toen ze aan de Heer vroegen, moeten wij nog de vasten houden, zei de Heer, nou, die vasten die ik je opgedragen heb, heb je sowieso niet gehouden. En nu heb je zelf een vaste uitgevonden. En dan kom je mij vragen of je dat alsnog moet houden of niet. De Heer zegt, je ziet maar. En daarmee sluit de Oud-Testamentische geschiedenis. 400 jaar lang, en ongeveer dan. En zo komen we terecht in de dagen van de Heer Jezus, in de Nieuw-Testamentische geschiedenis, bij het volk inderdaad levend onder de wet, maar nog net zo verblind, en misschien nog wel erger verblind, dan in het verleden zonder de wet. Waarmee ik probeer te vertellen dat die blindheid weliswaar, de tegenwoordige blindheid van Israël in het algemeen, weliswaar wordt toegeschreven aan de wet. Dat wil zeggen, zo was het bij de aanvang van onze bedeling. Zo was het dus in de dagen dat de Heer daar via de schrift er ook uitspraken over deed. Dat was vanwege de wet. Maar als men de wet niet gehad had, zou men wellicht nog steeds net zo verblind geweest zijn. Want het is niet alleen maar de wet. Wat dan wel? Ja, het is gewoon het ongeloof, de afwijzing van het woord Gods. En in de praktijk, voor zover wij zeggen, die verblinding of verharding, die betekent dat er een bedekking over het woord Gods lag, dan wel over een hart. Dan vragen wij vervolgens, wat is dan die bedekking voor een ding, voor een concreet ding? Nou, concreet was het niet, maar wat is die bedekking dan voor een ding? Dan is dat gewoon andere leringen, andere filosofieën, wat het maar is, die als het ware over het woord Gods werden heengelegd, waardoor het woord Gods uit het zicht verdween. Dat was in laatste instantie inderdaad de wet, als religie, maar in eerdere instanties was het gewoon hun afgoderij, hun dienst aan andere goden. Alleen die dienst aan andere goden heeft in naam althans plaatsgemaakt voor de dienst aan Jehovah. Maar in de praktijk maakte dat nog steeds geen enkel verschil, omdat het met geloof niet gemengd was, zeg ik dan maar, met een uitdrukking uit de Hebreeënbrief. En dus bleef het toch een bedekking. En dat is in onze dagen nog steeds zo met degenen die onder de wet leven. Aan de linkerkant, om zo te zeggen, is dat ook zo met degene die onder allerlei andere godsdienstige regels of instellingen leven. Maar aan de rechterkant, zeg ik dan maar, is het ook zo dikwijls in kringen waar men wel degelijk het evangelie kent, maar op een of andere wijze zodanig wettisch interpreteert en toepast, dat zelfs het evangelie fungeert als een bedekking voor het woord Gods als zodanig. gebeurt overal namelijk. Want dat is wat menselijke filosofie altijd doet. Of ik daar een voorbeeld van heb. Ik heb er toevallig een paar bij de hand. Nou, ik zal niet met de ergste beginnen. Zal ik toch met de ergste beginnen? Met de ergste beginnen? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zie je wel, God heeft de wereld lief. Dus dat komt wel goed allemaal. Men maakt er een eigen verhaal bij. Ongeacht wat daar precies staat in Johannes 3, vers 16 enzovoorts. Maar dat is heel ver gezocht. Maar wat minder ver gezocht. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zodat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Men past de tekst zonder aarzelen toe op de dood, het lijden en sterven dus van de Heer Jezus enzovoorts. En fungeert meteen als een bedekking. Want dat zegt het vers niet namelijk. Wat het vers wel zegt, ziet men vervolgens niet meer. Men legt er een bedekking over namelijk. Een eigen filosofie. En overigens een volstrekt bijbelse waarheid. Dat de Heer Jezus voor onze zonden geleden heeft en gestorven is. Dat is inderdaad waar. Als het niet gebeurd was, zouden wij niet eeuwig leven kunnen hebben. Maar mijn punt is nu dat dat niet in Johannes 3 vers 16 staat. Überhaupt niet. Sorry. Want waar het vers over spreekt is niet over zijn dood, maar over zijn leven. De positie van de Heer Jezus als de officiële Zoon Gods, gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel, uitermate verhoogd enzovoorts. En als ik het langzamer gezegd had, was ik begonnen met niet Johannes 3 vers 16, maar met Johannes 3 vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dan zegt men precies hetzelfde. Dat is de kruisiging van de Heer Jezus. En onder verhoging verstaat men 1, 2, 3 meter of zo. Alsof de schrift niet uitgebreid spreekt over de verhoging van de Zoon des Mensen tot de uiterste maat, tot aan de rechterhand Gods. Hele bijbelboeken die feitelijk over niks anders spreken, zoals de Hebreeënbrief en zoals bijvoorbeeld het Johannes-evangelie, om maar wat te noemen. Maar men laat het liggen voor wat het is, inclusief het Johannes-evangelie zelf. Men neemt alleen het vers en verklaart het vers op een andere wijze. Toch? En legt er op die wijze een bedekking over. Men is niet meer in de staat te zien wat er nou werkelijk staat. En wat het leert. Want het leert iets over de tegenwoordige positie van Christus. Uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods, in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, die bovendien ons verlost van de toorn, zit er allemaal bij daar, en door wie wij zouden wandelen, of nu wandelen kunnen, in het licht enzovoorts, zodat de toorn Gods niet op ons blijft, en dat soort dingen meer. Maar men leest die dingen allemaal niet meer, men begrijpt er ook niets meer van, omdat men er iets anders in leest eerst. En men legt er daarmee een bedekking over. Geldt voor de volgende verse daar ook. Als er staat wie gelooft. Wie niet gelooft. Wie gelooft wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft is al reden veroordeeld. Want men leest erin alsof het gaat om het laatste oordeel. Terwijl het in werkelijkheid gaat over het tegenwoordige oordeel. Gods wat tegenwoordig gelegen is. Over de tegenwoordige wereld. Waaraan wij nu, en niet in de toekomst, waaraan wij nu ontkomen, enzovoorts. Maar men kan het niet zien, omdat er wat anders overheen gelegd is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor schriftplaatsen als Hebreeën 9. En hier wordt geacht te weten dat Hebreeën uitgebreid spreekt over de tegenwoordige positie van Christus. En men leest, ik doe maar uit de hoofd, hè, Hebreeën 9 vers 14, waar dan staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En men doet precies hetzelfde. Men zegt het gaat over zijn lijden en over zijn dood. En dat is niet zo. Het gaat over zijn tegenwoordige leven. En om wat hij tegenwoordig doet. Niet voor de wereld, maar voor de gemeente. Maar men heeft geen idee wat hij is of betekent of doet voor de gemeente. Eenvoudig onder de schriftplaatsen die erover spreken worden weggeredeneerd. En worden toegepast op wat hij in het verleden deed ten behoeve van heel de mensheid. En andersom gebeurt ook nog. We lezen over wat hij doet voor de gemeente als zodanig. En daarna wordt het geïnterpreteerd alsof het gaat over wat hij zal doen voor heel de wereld. Kennen jullie die ook nog? Dat is een variant. Nee, dat is die van de alverzoening. De Heer doet van alles voor ons en daarom worden wij in elk geval behouden in de zin van wij komen in de hemel, zal ik maar zeggen. We kunnen ons eeuwig leven niet kwijtraken. En daarna past men de hele gedachtegang dat de Heer dat allemaal voor ons doet enzovoort, past men toe op heel de schepping als zodanig en zegt dan, dus komt het met de hele schepping wel goed. Dan heb je net zoiets. En dat fungeert allemaal als een bedekking. En sterker is ook die natuurlijk dan meteen die van 1 Johannes 1 vers 7 en 9. Namelijk het bloed van Jezus Christus, God Zoon, reinigt ons van alle zonden. En tegenwoordig zeg ik maar meteen, maar toen hij leed en stierf voor ons, was hij niet eens God Zoon. Officieel niet, althans. En daar gaat het me nu maar om even, maar nee, het gaat me er helemaal niet om. Waar het me echt om gaat, is dat 1 Johannes 1 vers 7 gelezen wordt alsof het gaat weer over zijn dood, terwijl het in werkelijkheid gaat over zijn tegenwoordige werk voor ons gelovigen. Dus een paar versen verder staat dat ook, hè. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, is niks meer of minder dan de verwijzing naar Christus als hoofd van de gemeente, als behouder des lichaams, Efeze, of gewoon als hoge priester voor zijn volk. Enzovoorts. Maar wat er dus gebeurt, is dat op alle mogelijke en eigenlijk onmogelijke wijze bedekking gelegd wordt over de schrift. En de bedekking wordt zelfs soms ook ergens uit de schrift gehaald. En soms ook heel ergens anders vandaan, enzovoorts. Nou goed, ik ken nog veel meer varianten, maar ze zijn op zich niet zo interessant. Waar het om gaat, is dat dat nou eenmaal gebeurt. Eentje die ik nou nog in gedachten had, die heeft hier helemaal niks mee te maken. Dat is de variant van Deniken, die van alles gedaan heeft, al tientallen jaren inmiddels, om te bewijzen dat de goden van ouds uit de ruimte kwamen hier op aarde en dat ze in de toekomst dus zullen terugkeren. Tientallen jaren geleden had ik nog niet door hoe goed dat past binnen het verhaal van de New Age in het algemeen en de Maitreya in het bijzonder. Maar de duivel doet goed zijn werk, hè? Ja. Hè? Maar wat de man doet in de praktijk is gewoon aantonen hoezeer de Bijbel correct is. Namelijk dat in het verleden inderdaad zonen gods, want zo heette ze, op de aarde kwamen en inderdaad ingingen in de dochteren der mensen. En dat ze dat in de toekomst weer zullen doen. Alleen hij doet het niet om de Bijbel te verdedigen, dat zo'n verhaal vertellen. Maar het gekke is, op zich bijbelse gedachten dus worden in de praktijk gebruikt om de Bijbel zelfs af te dekken. Zover gaat dat dikwijls. Nou goed, ik laat het er maar bij. Wat wij in elk geval zien is dat de Heer Jezus zelf deze woorden over de verblinding van Israël in het Nieuwe Testament aanhaalt. Ik denk dat dat genoegzaam bekend is uit bijvoorbeeld Matthäus 13, waar de Heer immers in gelijkenissen spreekt. En dan op de vraag van de discipelen waarom hij dat doet, meteen zegt, nou, hiermee wordt vervuld wat gesproken is door Jesaja. De profeet staat dus gewoon bij dat het uit Jesaja geciteerd is in Matthäus 13. Nou, Jesaja staat er niet bij, geloof ik, maar ja, staat er wel bij. Toch, ja, inderdaad. In vers 13 van Matthäus 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, enzovoorts, want verder lees ik hem maar niet. En het idee is dat het teken zoals de Jesaja dat gaf, maar beter kan ik nu natuurlijk zeggen, teken zoals Ezechiël dat gaf in Ezechiël 12, door het publiek, door de aanschouwers, om zo te zeggen, niet begrepen werd. Zo was het ook bij het teken wat de Heer Jezus hier gaf in Matthäus 13, waarbij hij vanaf de zee en vanaf een schip, beide, sprak tot hen die aan de oever waren, in het land waren, om zo te zeggen. En zij zagen wel, maar ze begrepen niet wat ze zagen. En zij hoorden wel gelijkenissen, maar ze hadden geen flauw idee waar die gelijkenissen op sloegen. Waarna ik altijd zeg dat dat dan een erg geforceerde vervulling is van deze profetieën van Jesaja. Dat is ook zo, omdat de uiteindelijke vervulling natuurlijk pas zou zijn in onze dagen, waarin de Heer vanuit een schip, namelijk vanuit de gemeente, het woord doet horen aan het Joodse volk. En vanaf de zee, namelijk vanuit de heidenen. Daar heb je het hele verhaal bij elkaar. Hoezo geen gemeentelijke waarheid in Matthäus? Dat is een prachtige. Hè? De Heer is een discipel in het schip. Prachtig beeld van de gemeente. Tot in Handelingen weet ik hoeveel aan toe. Is dat een beeld van de gemeente immers. Enzovoorts. Inclusief alles wat het schip eventueel dan nog overkomt. Zoals ook het geval was bij de Heer en zijn discipelen in het bootje enzovoorts. Maar waar het om gaat is dat het schip een beeld is van de gemeente en de zee is een beeld van de volk in het algemeen. Dan wel van de 10 stammen van Israël in het bijzonder, zeg ik zo snel mogelijk. En van daaruit wordt het woord gepredikt aan degenen die op de oever zijn, aan het Joodse volk. Maar die begrijpen er niets van. Dat is heel het idee. En vandaar. Punt 1, dat de Heer Jezus dit zo doet. Het is een illustratie vooraf. Het is waarschijnlijk ook niet voor Israël of voor de Joden bedoeld, maar voor ons. Want dat schijnt men tegenwoordig ook niet meer te zien of te willen zien. Het idee is namelijk dat alle gemeentelijke waarheid op een of andere wijze tevoren aan de orde is gebracht. Ik weet niet zo gewoon een beter term. Maar tevoren aan de orde is gebracht door de Heer Jezus zelf. Zo zonder meer. Dat is namelijk wat ook met mijn grote nadruk bij gelegenheid gezegd wordt. In de eerste plaats door de Heer Jezus zelf. Ook trouwens door Johannes. Als hij, want Johannes is die evangelist die het verhaal ook steeds becommentarieert. Hè? Dat deden Matthäus, Marcus en Lucas feitelijk niet. Maar Johannes doet dat uitgebreid. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus steeds zegt van ja, dat begrijpen jullie nu niet, maar je zult het na deze verstaan. Of ik heb nog wel veel meer om u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet verstaan, gij zult het hierna verstaan, enzovoorts. Of hij zegt maar, ik zal u de andere trooster zenden en die zal u in de heel de waarheid leiden. Of wanneer de Zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan, dan zult gij begrijpen, enzovoorts. En soms staat er dan bij dat ze daarna ook begrepen hebben. Het zal wel in het Johannes-evangelie zijn dan, dat erbij staat. Maar dat wordt ook uitdrukkelijk zo gezegd. Er wordt dus uiteindelijk gewoon teruggegrepen op de woorden van de Heer Jezus. Ik geloof ook dat dat de enige en bovendien ook in ieder geval de meest voor de hand liggende betekenis is van de belofte van de Heer Jezus in Johannes 14 en 15 over het werk van de Heilige Geest. Hij zegt, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En er wordt meestal een heel mystieke verklaring aangegeven, die velen dan ook prompt helemaal niet vermogen te vatten. Maar ik stel voor om maar vast te houden, in ieder geval de meest voor de hand liggende. De gedachte is namelijk dat de woorden van de Heer Jezus later via de Heilige Geest, allemaal door de Heilige Geest, zouden worden toegelicht en verklaard. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggende, mede binnen de context van Johannes 14 en 15 en 16 en 17, nou ja, 13 tot en met 17 dus, waarin de Heer meerdere keren zegt, gij zult het na deze verstaan. Ik heb nog veel meer te zeggen, maar dat komt hierna. Maar ik ga heen, maar ik zal de Vader bidden en zal u de andere trooster zenden, namelijk de Geest der waarheid, die zal u in heel de waarheid leiden. Die zal mij verheerlijken. Niet de gemeente verheerlijken. Die zal mij verheerlijken, zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. Hij zal u de toekomende dingen bekendmaken. Dat staat er allemaal hoor. Niet allemaal bij elkaar in één keer, maar hier een bladzijde en daar weer wat. Dat staat er allemaal. Zoek het maar eens na en schrijf ze maar eens bij elkaar. Dat is verbazend interessant, want als je dat gewoon bij elkaar optelt, kom je tot geen enkele andere conclusie dat de Heer daar spreekt over gemeentelijke waarheid, die zij echter niet kunnen verstaan, omdat die gemeentelijke waarheid nou eenmaal nog deel uitmaakte van de verborgenheid. Maar de Heer zei er wel zoveel van, dat daarna, na zijn opstanding, dat daarna deze dingen toch niet nieuw zouden zijn, maar wel degelijk gebaseerd kunnen worden op de woorden van de Heer Jezus. Sterker nog, zelfs op de woorden van de Oud-Testamentische profeten. Want zover strekt dat. Dat geldt voor deze woorden uit Matthäus 13 uiteraard ook. Ik haalde even deze bekende uit Matthäus 13 aan. Marcus en Lucas laat ik dan buiten beschouwing. Daarna hebben wij Johannes 12, die is minder bekend. Daarom haal ik hem ook altijd aan. Dat heb ik hier al een keer gedaan. Ook naar aanleiding van Ezechiël 1 en 2. Namelijk Johannes hoofdstuk 12, vanaf vers 37. En eigenlijk moet ik dan, zou ik het voorgaande gedeelte moeten lezen, waar immers gevraagd wordt, wij wilden Jezus wel zien, in vers 21. En toen zei de Heer in vers 23, de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En dat betekent juist niet dat ze hem zouden zien. Dat betekent dat hij uitermate verhoogd zou worden en zou zitten aan de rechterhand Gods. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, maar dat was Johannes 3. Want Johannes verandert nooit van onderwerp, dat weet u, hè? Altijd hetzelfde onderwerp. Kortom, het gaat over de verhoging van Christus, waarbij hij dus zich voor de wereld zou verbergen. Men zou hem dus niet zien. En dus kondigde de Heer aan dat hij van de aarde zou verhoogd worden, vers 32 of zo. En er staat zelfs bij, en ik zal u tot me nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben, maar het staat alleen met andere woorden, want er staat, zal ik hen allen tot mij trekken. En wat ik citeerde staat in hoofdstuk 14, want Johannes verandert nooit van onderwerp, weet u wel. Dat blijft zich herhalen. Nou goed. En het gaat dus over de verhoging van de Zoon des Mensen in vers 34. En ook die uitspraak gaat uiteraard niet over zijn kruisiging, maar over zijn hemelvaart. En toch ziet men kans het van toepassing te brengen op zijn kruisiging vanwege de misinterpretatie van vers 33. Die men leest alsof er staat, dit zeide hij, betekenende dat hij de dood sterven zou. Maar dat staat er niet, er staat, betekende hoedanige dood hij sterven zou. Dat wil zeggen, het gaat er niet om dat hij zou sterven, het gaat erom dat er aan zijn dood iets vreemds zou zijn. En niet hoedanig hij sterven zou. Hoedanige dood hij sterven zou, dat is niet hetzelfde. Want sterven is de dood ingaan. Maar de bijzonderheid is hier niet zijn sterven. De bijzonderheid is de dood die hij in zou gaan door zijn sterven. En het bijzondere aan zijn dood is dat hij aan de andere kant er weer uit opstond, want dat is het verhaal. En dus de dood zou overwinnen en verheerlijkt zou worden. Dat wordt aan de rechterhand gehad. En dat staat er ook zo, hoor. Nou goed. Ook zo'n vers dus. En dan nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, terwijl gij het licht hebt, vers 35. Wandelt terwijl gij het licht hebt, in dat licht enzovoorts. Want daarna zou het duister worden, dat is namelijk het oordeel wat over de wereld inmiddels ligt, waarvan wij verlost zijn. Dat was weer Johannes 3. Maar goed, ik ga er maar niet meer op in, moet maar bekend zijn. En dan eindigt het in vers 36 met het antwoord op de vraag uit vers 21. Wij wilden Jezus wel zien. En het antwoord van de Heer is dat hij zou verheerlijkt worden. En dus zou terugkeren naar waar hij tevoren was. Want zo heet dat bij gelegenheid. En dus komt het antwoord in vers 36. Weggaande verborg hij zich van hen. Hetgeen uiteraard ook een symbolische handeling was toen. Maar het is de uitdrukking van wat er uiteindelijk zou gebeuren. Nou goed, en dan staat er vers 37. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij niet. Opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heeren geopenbaard? En daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En lijkt me duidelijk, dit is weer het citaat uit Jesaja 6, net als dat van de Heer Jezus in Matthäus 13 en in Marcus 4 enzovoorts. Maar daar was het een spreken in gelijkenissen dat ze niet verstonden of niet herkenden. Hier gaat het over heel de bediening van de Heer Jezus in het algemeen. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Dus hier zitten we al aan de overgang naar onze tegenwoordige bedeling. Zijn we al een hele fase verder. En daarnaast merk ik dan ook nog op dat er weliswaar staat, daarom konden zij niet geloven. Dan zeggen wij, ja, zie je wel, ze konden niet geloven, dus het was toch zinloos. Ze waren niet in staat om tot geloof te komen. Maar dan moet ik u zeggen dat dat een onwaarschijnlijke verklaring is van deze woorden. Niet omdat het niet de betekenis van de woorden kan, zou kunnen zijn. Maar gewoon omdat het in strijd is met wat de schrift ons daarover leert. Wat de schrift namelijk leert is dat de verharding en verblinding van Israël niet de reden is waarom men niet tot geloof komt. Maar het is andersom. Hun ongeloof is de oorzaak van hun verblinding. En men zou oorzaak en gevolg niet met elkaar verwarren. En dan wordt u geachter zeggen, oké, dat wil ik wel aannemen, maar wat betekenen deze woorden dan? Toch? Want er staat, ze konden niet geloven, want enzovoort. Dan zeg ik, dat is makkelijk genoeg. Het betekent dat er geen denken aan was dat in de dagen van de Heere Jezus het Joodse volk tot geloof zou komen. Dat was voor ons, als buitenstaanders, aanschouwers zal ik maar zeggen, onmogelijk. Dat zouden wij ook helemaal niet verwachten. Waarom niet? Waarom kon het niet gebeuren? Konden zij niet tot geloof komen? Lag het aan hun? Nee, zij konden wel tot geloof komen. Maar waarom kon het toch niet gebeuren? Omdat de profeten hadden aangekondigd dat het niet zou gebeuren. En daarom kon het niet. Ik weet nooit of dat begrepen wordt als ik dit zeg. Hè? Voor hen persoonlijk kan het wel. Maar wij die de Bijbelse geschiedenis volgen, wij wisten allang dat ze niet zouden tot geloof komen. Dus kijken we ook niet met spanning naar, van zal het gebeuren of niet. Wij weten, dat kan niet gebeuren, want de profeten hebben gezegd dat het niet gebeuren zou. En ik weet niet hoe je zoiets nou beter kunt formuleren. Ik moet toch duidelijk zijn, het kan niet, waarom niet? Ja, omdat de profeten gezegd hebben dat niet zou gebeuren. Maar ze wilde God het dan niet? Ja, dat heeft niks mee te maken. God wilde dat wel. Maar God wist dat het niet gebeuren zou. Hij heeft het ook opgeschreven. Daarom is voor ons die geloven een zekerheid dat zij niet tot geloof zouden komen. Dat kon gewoon niet. En dus vragen wij nu nog alsnog, waarom konden zij niet tot geloof komen? Eenvoudig omdat in Jesaja al gezegd was dat het niet gebeuren zou. En dan zeggen we weer, maar waarom werd er dan wel gepredikt? Ja, omdat het voor hun individueel helemaal niet onmogelijk was. En voor het volk als zodanig eigenlijk ook niet. Maar waarom het kon of niet kon, we praten nu dus over, het waar of over de vraag of het kon of niet kon. Maar we praten over twee totaal verschillende redeneringen. De een is, konden zij tot geloof komen? Was dat mogelijk voor hun persoonlijk of collectief? Het antwoord is ja. De andere kant is, was het te verwachten dat het gebeuren zou? Het antwoord is absoluut niet, want God had van tevoren aangekondigd dat het niet zou gebeuren. Maar daarom wilde hij het wel. En precies hetzelfde is in onze dagen dus ook het geval. En het is van belang om het te zien, want er zijn natuurlijk velen die zeggen, ja, Israël kan niet tot geloof komen, want de Bijbel zegt dat het niet kan, want ze zijn verblind. Dat is een verschrikkelijk kromme redenering. Al kun je dat soms, als je wil, zo lezen, bijvoorbeeld in dit vers. Maar het is niet eerlijk, want als we die schriftgedeelten bij elkaar zien, en ook in het verband waarin ze staan, komen wij tot een heel andere conclusie. Wat hun betreft kan het wel, zij willen echter niet, en daar volgt de verblinding uit. Dat is de oorzaak van hun verblinding. Maar wij daarnaast kennen een andere redenering, namelijk, natuurlijk zijn zij verblind in onze dagen. Ja, hoezo natuurlijk? Nou, omdat het in het Oude Testament geprofeteerd was. En dus is het ook zo, omdat wij geloven in het woord Gods. Maar dat is natuurlijk niet echt de oorzaak. Het woord Gods is niet de oorzaak van hun ongeloof, uiteraard. Maar dit woord Gods is de oorzaak van dat wij niet verwachten dat ze in onze dagen tot geloof komen. En dus zeggen wij, nee, dat kan helemaal niet. Dat zijn twee verschillende dingen die we uit elkaar zouden houden. Mede is belangrijk omdat ook dit samenhangt met het bekende probleem over de voorkennis Gods en de wil Gods. Het oude verhaal van God heeft gezegd dat het gebeuren zou en dus is het zijn wil. Nee, hij heeft gezegd dat het gebeuren zou, maar daarom is het nog niet zijn wil. Enzovoort. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Het ene punt, aan de ene kant is dat wij in onze dagen wel degelijk het evangelie zouden prediken aan het Joodse volk. Maar het idee hebben dat het Joodse volk tot geloof zou komen, ja, dat is dwaasheid natuurlijk, want de schrift zegt dat het niet gebeuren zal. En waarom doen we dat toch? Omdat God het wil. Lijkt me het beste argument. Er zijn er nog veel meer, maar daar gaat het me nou verder niet om. Maar omdat God het wil en omdat de keuze geheel aan hun is. En zij kunnen zich in ieder geval niet achter verschuilen te zeggen, ja, maar de schrift zegt dat we verblind zouden zijn en niet tot geloof kunnen komen. Nee, de oorzaak voor de blindheid is gelegen in hun ongeloof. Hun afwijzen van het woord Gods en daarnaast hun accepteren van allerlei ander woord. En daar gaat het maar om. Maar het is volstrekt tegenwoordige waarheid. Ik kan het niet missen, want ik meen dat de laatste keer dat het schriftgedeelte uit Jesaja 6 geciteerd wordt, is door de apostel Paulus in Handelingen 28. En daar is al lang niet meer sprake van het spreken van gelijkenissen. Er is al lang niet meer sprake van de bediening van de Heer Jezus in het algemeen, de vele tekenen die hij deed, zoals in Johannes 12. Maar daar is sprake van de apostel Paulus die uitgebreid het koninkrijk Gods aan hen uitlegt. Want zo staat het in ieder geval in vers 23 en daarna ook in vers 31. En daar staat dat hij poogde, vers 23, dat hij poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, uit het Oud Testament, uit oud-testamentische geschriften dus. Van 's morgens vroeg tot 's avonds toe, de heel den dag. En dan, en sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde, scheiden zij als Paulus dit ene woord gezegd had. Ze gingen dus bij Paulus weg. Ze waren immers bij hem thuis en niet andersom. Leuk hè? De Joden waren bij de heiden Paulus. En niet Paulus was bij de Joden in hun synagoge. Het is nu andersom, hè? Waarom? Omdat het een uitbeelding is van onze bedeling, uiteraard. Nou goed. Ik vraag me zelfs soms nog af welke plaats het eigenlijk was. Want ik acht het nog helemaal niet onmogelijk. Dat de bijeenkomst plaatsvond in het Britse paleis. En eerlijk gezegd zou me verbazen als het niet zo is. Hè? Dat hoort toch eigenlijk zo? Hè? In het huis van Jozef en Benjamin?
In Rome.
Ja, in Rome. Keredok en Paulus. Jozef en Benjamin. Denk het wel. Soms heb ik zelfs vermoeden dat Paulus officieel hoofd was van de stam van Benjamin. Maar dat kan je natuurlijk helemaal niet bewijzen. Het maakt ook niks uit. Hè? Maar hij vertegenwoordigde Benjamin in elk geval. Maar het was in zijn plaats stond het toch, geloof ik. Dat is zijn woonplaats. En van zijn eigen woning was nog. Er staat vers 23. Als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats. Maar u ziet, punt 1, zijn woonplaats weten we nog niet waar het is. Dat kan van alles zijn, want we weten niet waar hij toen woonde. En in de tweede plaats, zijn woonplaats is nog twijfelachtig. Want zijn staat schuin gedrukt.
Ja, vers 30 staat zijn eigen gehuurde woning.
Ja, dat is vers 30, maar dat is daarna, hè? Dat is daarna, niet daarvoor. Dus, nou ja, goed. En dan nog, wie zegt dat zijn eigen gehuurde woning niet in vertrek was in het Britse paleis? Waarom dan niet, zou je gedacht zijn, hoeveel flats je kunt inrichten in paleis Soestdijk? Ga maar stellen, hoeveel raampjes er zijn. Dat zou best kunnen, dus dat weten wij niet. Maar vooruit maar weer. Maar ze waren bij hem en vervolgens gingen ze weg als Paulus dit woord uit Jesaja had geciteerd. Waarmee de apostel Paulus dus deze woorden uit Jesaja hier in vers 27... toepast zo zonder meer op die dagen en daarmee uiteraard wel degelijk op heel onze bedeling. Het wordt met grote nadruk dus gedaan. Het wordt al aangehaald door de Heer Jezus, vervolgens op een wat later tijdstip door Johannes en ook boven iemand algemeen, maar met betrekking tot de Heer Jezus. Maar hier wordt het zelfs toegepast, ver daarna in onze tegenwoordige tijd enzovoorts. Want het is de beschrijving van de tegenwoordige positie van Israël. Een blindheid die dan vervolgens wordt toegelicht in 2 Korinthe 3... en waar gewoon gezegd wordt dat die blindheid veroorzaakt wordt door een bedekking, schellen over de ogen of hoe het maar heet mag. En er wordt gewoon gezegd wat het is, de wet. Maar dat is nu zo. En het was ook toen zo in de dagen van Matthäus en Johannes en Paulus en de Heer Jezus enzovoorts. Maar in de dagen van Ezekiel of Jesaja of Jeremia of zelfs Mozes in Deuteronomium was het niet de wet. Maar het waren gewoon hun eigen redeneringen. En de wet, eerlijk gezegd, valt in diezelfde categorie. In de categorie religie namelijk. Filosofieën waarbij de mens door eigen inspanningen tot zelfverbetering, dan wel zelfverwerkelijking zou komen. Want dat is kenmerk nou eenmaal van alle religie. En daar gaat het maar om. Wanneer de apostel vaststelt, want dat kan ik nooit wegslaan zonder het te zeggen. Wanneer de apostel vaststelt, het zij u dan bekend. Niet ik maak u bekend, het zij u dan bekend. En dan wil zeggen dat het al lang gezegd is. Het zij u dan bekend is op zijn minst samenvatting van het voorafgaande. En op wat breder, het is samenvatting van alle voorafgaande minstens 28 hoofdstukken. Kan ook nog, maar vooruit. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en niet zal worden. Of vanaf nu gezonden wordt, maar gezonden is. Het was namelijk allang gebeurd. Het is een bekendmaking dus hier achteraf. Ja, waarom dan achteraf? Ja, aan degene die dat nog niet wisten kennelijk. Mag dat alsjeblieft. Zo maken wij dat in onze dagen nog steeds bekend. Het is 2000 jaar na datum ongeveer. Nee, niet steenhuis, na datum. 2000 jaar na datum. Dan maken wij het alsnog bekend aan degene die dat kennelijk nog steeds niet weten. Dus daar is niks mee mis. Dat was al lang uitgelegd. Dus één en nog een ander punt in verband hiermee is dat dit natuurlijk op geen enkele wijze kan betekenen dat vanaf nu het evangelie aan de heidenen gepredikt zou worden, zoals een redelijk populaire opvatting luidt. Want dat is wel erg naïef natuurlijk. Per slot was het de heiden Abraham aan wie het evangelie tevoren verkondigd werd. Staat in Galaten 3 dat het zo was. De heiden Abraham werd de... Hè? En dat was 2000 jaar voor Christus. Dus dan kan je nagaan. Dan klopt er dus helemaal van heel de Bijbel niks meer. Het evangelie is altijd al aan de heidenen gepredikt. Dat betekent dit dus helemaal niet. Wat het betekent is dat de zaligheid als zodanig geplaatst is, gedeponeerd is, lijkt me een mooi woord. Toevertrouwd is, dat is meer een Bijbelse term, aan de heidenen. Want hier wordt het ook geïllustreerd trouwens. Want het is de heiden Paulus in zijn Romeinse gevangenis als Romeins staatsburger die aan de Joden het evangelie brengt. En niet in Jeruzalem, maar inderdaad in de hoofdstad van het grote heidense wereldrijk. En vermoedelijk in het paleis van de Kelten, de Britten. Dat vind ik de leuke erbij, dus ik noem hem er maar bij. Maar dat is waar het om gaat, dat niet de Joden het evangelie prediken aan heidenen, maar dat de heidenen het evangelie prediken aan Joden. En dat begint hier niet, dat was al lang zo. Ja, niet in oud-testamentische tijd. Maar sinds de roeping van Paulus, de heiden, de Romein namelijk, is dat in elk geval zo. Want Paulus is in de eerste plaats een Romein. Voor zover hij Jood was, was hij dat alleen, maar dan ook uitsluitend enkel en alleen in godsdienstige zin. En het is hij gebleven tot halverwege de weg naar Damascus en toen hield Paulus op Jood te zijn. Dat anderen dat niet begrepen en hem Jood noemden en dat Paulus dat bij gelegenheid ook niet eens tegensprak, is een ander verhaal. Hij was alleen Jood in religieuze zin, in de zin der wet. En dat beëindigde toen hij inderdaad als blinde terechtkwam in Damascus, lijkt me ook een duidelijke symboliek. Maar daar hield het ook op. En toen hem zijn ogen geopend werden, was hij ineens geen Jood meer. Maar hij was toen wat hij daarvoor ook altijd al was, namelijk Romein staatsburger. En wat zijn afstamming betreft, uit de stam van Benjamin, dus ook al geen Jood. Toch? De heiden. En dus de heidenen die het evangelie prediken aan de Joden. Dat is waar het werkelijk om gaat en dat is inderdaad kenmerkend voor onze bedeling. En ons, in onze bedeling inderdaad is het Joodse volk verblind. Inderdaad, door de wet of door wat anders. Dat maakt niet zoveel uit, door andere filosofieën. Maar dat is ook altijd al zo geweest eigenlijk. Dus vanaf het begin van de roeping van het volk altijd al zo geweest. Men diende andere goden, men hield er andere filosofieën op na. Dat was al zo direct na de geboorte van het volk uit Egypte. Heel de woestijnreis getuigd daarvan enzovoorts. Het is later ook inderdaad altijd zo gebleven. En daar gaat het maar om. Maar vergis u niet, je hoeft hen niet te beletten om tot geloof te komen. Echt niet. Omdat wij de Heer kennen die inderdaad de ogen opent der blinden. Het gaat weliswaar niet vanzelf. En naar de mens is het wellicht ook onmogelijk. Maar dat is nou juist de aard van de tekenen die de Heer Jezus deed. Als wij vragen wat voor tekenen deed hij dan, dan zeggen we toch meteen: hij opende ogen, hij opende oren enzovoort. En hij deed de stomme spreken. Dat is toch precies waar het over gaat. De Israëliet die tot geloof komt. Hij was verblind, maar nou ziet hij. Hij was doof, maar nou hoort hij. Enzovoort. Hij was stom, hij had niks te zeggen. Hij verrichtte zijn priesterlijke ambt van getuige niet. Enzovoorts. Maar als hij tot geloof komt, wordt hij alsnog in de priesterlijke dienst geplaatst om het te getuigen van het woord God en dat te spreken enzovoort. Dat is precies wat de Heer zou doen.
En lopen?
Ja, lopen net zo goed, hè? Ja. Een volk wat als het ware dood neerlag. Impotent was, geen kracht, geen levenskracht in zich had. Hij zou het oprichten en men zou inderdaad uitgaan, was de bedoeling, lopen. Om met liefdelijke voeten het evangelie te brengen aan enzovoorts. Hè. Dat is behoort allemaal tot de priesterlijke dienst. Een rondreizend priester, weet je wel. Dan moet je goed kunnen lopen natuurlijk. Nou goed, komt in de toekomst allemaal alsnog. Maar waar het maar om ging nu, is inderdaad dat die verharding altijd al geweest is en niet noodzakelijk veroorzaakt wordt door de wet. Het wordt in feite gewoon veroorzaakt door alles wat men in plaats van het woord Gods brengt. En zelfs wanneer het alleen maar afwijzing is, dan is het in de praktijk atheïsme en dat is ook een filosofie.
Was dat bij Babel eigenlijk al zo?
Je hebt daar, ja, natuurlijk, maar het is de hele menselijke geschiedenis, is dat al zo. Dat heb ik niet eens gezegd, maar het is goed dat je me eraan helpt te herinneren. Want het is niet maar kenmerkend voor de Joden, maar het is kenmerkend voor alle volkeren. Voor de hele mensheid is het altijd zo geweest, de hele natuurlijke mens is blind. En doof, enzovoorts. En te vragen of men dan wel tot geloof kan komen, is voor ons een domme vraag, want wij zijn tot geloof gekomen. Toch? Nou ja, spreek maar met ongelovigen. Je zult merken hoe blind ze zijn. Maar als ze willen zien, echt de waarheid zoeken, zal ik maar zeggen, dan zal de Heer hen de ogen openen. Dat is het verhaal van zoekt en gij zult vinden. Of die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Spreek de wijsheid. En de wijsheid is nou eenmaal het licht. En zo zijn we weer rond. Als men de waarheid zoekt, dan zullen de ogen geopend worden. Dat is wat de Heer zou doen. Namelijk, dat geldt voor de heidenen, dat geldt voor de joden net zo goed. Dat het niet meer met grote nadruk over het Joodse volk wordt gezegd, is omdat dat volk per definitie geacht wordt lichtdrager te zijn. En daarom is te meer opmerkelijk dat juist zij die anderen het licht zouden brengen, zelf blind zijn voor dat licht. Nou goed, dat was Johannes 1, want Johannes verandert nooit van onderwerp. Maar wij gaan eerst pauzeren. Wij doen ons best terug te keren naar Ezechiël 12, waar sprake was van het wederspannig huis. Daarmee is dus meteen in het ene woord de blindheid verklaard. Zij spannen tegen. En spannen is kracht ontwikkelen. En wederspannen is kracht ontwikkelen tegen. Dat wekt die verblinding in de hand. Men wil niet zien en dus wordt men blind. Dat is trouwens ook een psychologisch verschijnsel. En niet alleen op het terrein van dit soort zaken, maar zelfs fysiek. Heel letterlijk. Men wil niet zien en dus ziet men niet. En dan kan de oogarts er ook niks aan doen. Nou goed, maar daar zullen we het dan ook maar niet over hebben. Maar vanwege het wederspannig huis wordt tot Ezechiël gezegd: daarom geen mensenkind, maak uw gereedschap van vertrekking. Het is een wat vreemde term natuurlijk. De vertaling zal heus niet verkeerd zijn. Maar waar het over gaat is gewoon dat hij zijn boeltje moet pakken. Om te verhuizen. Dat is alles. Zijn spullen bij elkaar pakken is het idee. Gereedschap, dat zijn zijn spullen. En vertrekking, dat is verhuizing. Een verandering van plaats. Dus pak uw spullen en vertrek bij dag voor hun ogen. Zij moesten dat namelijk doen zodat ze het goed konden zien. Overdag zijn spullen inpakken. En dan staat er: en gij zult vertrekken van uw plaats. Het kan net zo goed zijn, want gij zult vertrekken van uw plaats. Of zoiets, hè. Gij zult vertrekken van uw plaats tot een andere plaats voor hun ogen. Misschien zullen zij het merken, hoewel zij een wederspannig huis zijn. De kans is dus niet groot, maar ze krijgen het teken niettemin. Waarna in vers 4 de nadere instructies volgen. Namelijk: gij zult dan uw gereedschap bij dag voor hun ogen uitbrengen. Als het gereedschap dergenen die vertrekken, dat lijkt me duidelijk, hè? Als ze spullen buiten op de stoep zetten of zoiets. Ja. Daarna zult gij in de avond uitgaan voor hun ogen, gelijk zij uitgaan die vertrekken. Met andere woorden, en 's avonds moest hij dan zelf naar buiten komen, zijn spullen pakken en op stap gaan. Alleen hij zou niet eens door de deur naar buiten komen zelf, maar hij, er staat: doorgraaf u de wand voor hun ogen en breng daardoor uit. Want het uw gereedschap zou ik maar weer gaan weglaten, want dan begrijp je helemaal niet meer wat er gebeurt. Soms willen de vertalers ons iets uitleggen waardoor we het helemaal niet meer snappen. Ik kan het ook nooit helemaal volgen. Want de gedachte is gewoon: hij zou zijn spullen klaarzetten overdag en 's avonds zou hij door de muur heen, in plaats van door de deur, naar buiten komen. En niet zijn gereedschap naar buiten brengen, want dat was al lang gebeurd, maar hij zou zelf naar buiten komen. En dus breng daardoor uit, of gewoon ga daardoor uit. Hij zou zichzelf daardoor uitbrengen. En dan, vers 6, voor hun ogen zult gij het, en dat is wel het gereedschap uiteraard, zijn boeltje, zult gij het op de schouders dragen, in donker zult gij het uitbrengen, uw aangezicht zult gij bedekken, dat gij het land niet ziet, want ik heb u den huize Israëls tot wonderteken gegeven. En dat is, ik heb u dus aan den huize Israëls tot wonderteken gegeven. Dit zou hij dus doen, en Ezechiël zegt dan: en ik deed zoals mij bevolen was. Een betrekkelijk vaste uitdrukking van Ezechiël. Hij hield zich aan het woord Gods namelijk. En er staat: ik bracht mijn gereedschap uit bij dag, zoals het gereedschap dergenen die vertrekken. Daarna in de avond doorgroef ik mij de wand met de hand. Ik bracht het uit in het donker, of gewoon ik bracht uit in het donker, of gewoon ik kwam uit in het donker, dat kan net zo goed. En ik droeg het gereedschap, waarvan ik dan denk dat het al lang buiten stond. Ik droeg het op de schouder voor hun ogen. En dan van de ene plaats naar de ander, enzovoorts. Dus een demonstratie. En hij moest dat doen met bedekt aangezicht. Want dat stond er in vers 6. En waarom dat allemaal? Wel, dat wordt nu verklaard. Vanaf het volgende vers, of eigenlijk vanaf vers 9... De andere dag namelijk: mensenkind, hebben ze niet gevraagd, wat doet gij? Of wat maak je? Vind ik ook altijd een leuke vertaling. Dat had net zo goed gekund. Wat maak je? Wat maak je nu? Enzovoorts. Zeg tot hen, en er komt dus de toelichting: alzo zegt de Heere, Heere, deze last is tegen de vorst te Jeruzalem. Of over de vorst van Jeruzalem. Het gaat namelijk om de vorst te Jeruzalem, in de eerste plaats. Daar is het teken op van toepassing namelijk. En vervolgens is het teken van toepassing op heel het volk, het ganse huis Israëls. Dat in het midden van hen is, het hele volk in Jeruzalem of waar dan ook. Maar primair gericht tegen de vorst. Het eigenaardige is, dat zeg ik er maar even tussendoor, dat het, die vorst is gewoon Zedekia. Ja, Zedekia Alleen, die was officieel koning, maar om een of andere reden wordt hij als zodanig in de Bijbel niet herkend. Althans, hier wordt hij niet als zodanig erkend. Niettemin was hij het wel, maar de officiële titel koning krijgt hij hier nooit. Het komt nooit verder dan vast. Het is het oude verhaal, u wordt geacht dat te weten. De ballingschap begon bij, in de dagen van Jojakim. En Jojakim werd gevankelijk en ik meen ook blind weggevoerd. Geloof het wel, hè? Werd gevankelijk en ik meen ook blind weggevoerd naar Babel.
Dat was Jojakim.
Ook ik zei het verkeerd, Jojakim.
De ballingschap begon bij Jojakim. Eerst
11 jaar
Jojakim, dan
Jojakim
3 maanden en die wordt
Babel. Ja, daar begint de ballingschap pas. De andere in Jojakim zijn dagen was de verovering van Jeruzalem voor de eerste maal, meen ik. In 606. En in, nou ja, volgens de gebruikelijke tabel dan, hè. En in 598 de wegvoering onder Jojakim. Hij krijgt nog een paar namen, geloof ik. Gonia wordt hij ook genoemd, hè. Jegonia. Maar dat was de officiële wegvoering van het volk als zodanig. Er bleef echter niettemin nog een deel achter in Jeruzalem. En over dat deel werd vervolgens Zedekia, dus de oom van Jegonia, aangesteld tot koning. En over hem gaat het hier. En dat leidt dan uiteindelijk tot de verwoesting definitief van Jeruzalem. Dus het gaat in 3 fasen. De eerste verovering van Jeruzalem en daarmee het einde van het zelfstandig bestaan van de Joodse staat, van het tweestammenrijk. En dan een jaar of 8 later de tweede verovering van Jeruzalem met daarbij de ballingschap, de wegvoering in ballingschap. En dan nog eens 11 jaar later de derde verovering van Jeruzalem, uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem. Dit is gedurende die laatste periode, namelijk het volk is officieel reeds in ballingschap, vandaar dat Ezechiël was bij de gevankelijk weggevoerden enzovoort. De ballingschap was al lang begonnen, maar Jeruzalem bestond nog en er was ook nog een Joodse staat met een kleine afhankelijke, moet ik zeggen, Joodse staat met een officiële koning aangesteld door Nebukadnezar. En dat maakt, die omstandigheid, die maakt het dat die tijd zo goed kan vergeleken worden met onze tegenwoordige tijd, waarin veruit het grootste deel van het Joodse volk zich bevindt in de ballingschap, verspreid onder de volken der aarde, met een klein deel der Joden in een Joodse staat, met Jeruzalem als officiële hoofdstad. Ik moest kiezen tussen afhankelijk of onafhankelijk. Officieel heet het een onafhankelijke Joodse staat. In de praktijk is het natuurlijk helemaal niet een onafhankelijke Joodse staat. Het is afhankelijk van de buurlanden. En dat is gold net zo goed voor de dagen van Ezechiël. Komt met elkaar overeen. Maar het gaat hier over degene die wij kennen als Zedekia, was officieel de laatste koning van Israël. Maar in generaties gerekend was het niet de laatste generatie. Het was een sprong terug. Jegonias was de laatste. Want Zedekia was zijn oom. En die kwam op de troon toen Jegonias werd weggevoerd in Babylonische ballingschap. Vandaar dat hier een opsomming, bijvoorbeeld die van Matthäus 1, ook helemaal niet geteld wordt, deze Zedekia. Dat is leuk voor degene die zich in de geslachtsrekeningen verdiepen. Die komen bij gelegenheid Zedekia tegen als zoon van Jegonias. Dat staat ook gewoon zo in de Bijbel. Terwijl op een andere plaats staat, hij was zijn oom. En dan is de conclusie, oh, de Bijbel is onnauwkeurig, kan je niet van op aan. Of de conclusie is dat zoon gewoon betekent erfgenaam. En al is die erfgenaam ook van een generatie eerder. Al is het ook zijn oom, maakt niks uit, het wordt zijn zoon. Want zoon is een functie, zoonschap. Nou goed, zo ben ik tenminste achter de betekenis van die woorden gekomen. Gewoon door de bestudering van de geslachtsregisters in de Bijbel. Je komt tot geen andere conclusie en dan is er geen enkel probleem meer ook. Nou goed. Maar dit teken was dus een teken van of voor de vorst te Jeruzalem. En de vorst is eigenlijk een belediging. Want ik zeg altijd, vorst is degene die recht heeft op de troon, eventueel. Maar het is niet de koning, het is de kroonprins. Hier echt door de koning de prins genoemd. Zijn koningschap wordt als het ware ontkend. En met goed recht, want de eigenlijke koning was natuurlijk toch gewoon Nebukadnezar. Maar vooruit. De last is tegen de vorst te Jeruzalem, of over de vorst Jeruzalem en het ganse huis Israëls dat er in het midden van hen is. Zeg vanzelf, ik, en ik moet zeggen ik, namelijk Ezechiël. Ik ben uw lieder wonderteken. Gelijk als ik gedaan heb, alzo zal hun gedaan worden. Zij zullen door wegvoering in de gevangenis uitgaan, verhuizen namelijk. Van het ene land zelfs naar het andere. Dus vertrekken, verhuizen, of ook mij het mag. Het vervelende van ons woord vertrekken is dat wij denken dat hetzelfde betekent als op reis gaan. En dat het vertrek staat, het woord is voor het begin van de reis. En meestal heeft het die betekenis tegenwoordig, maar is van oorsprong niet het geval. Trek namelijk, trek, is van A naar B. Of zullen we zeggen van Kaapstad naar Johannesburg, oh nee, naar Pretoria. De trek, dat weet je toch, de grote trek. Of was die van Amerika nog eerder? De trek naar het westen. Dat heet ook de trek in het Nederlands. Maar in Afrika heet het in het Afrikaans zo. De trek. Dat is zelfs min of meer Engels woord geworden. Trek. Zeker wel. Het schijnt dat Nederlanders dat vooral doen, namelijk trekken. Maar laat me zitten, dat is ook nou het punt niet. En vertrek, dat staat eigenlijk gewoon voor het begin ervan, de aanvang van de trek. Maar in het algemeen gaat het over heel de verhuizing dus. Hè? Nou goed. Zij zullen door wegvoering in de gevangenis, namelijk in ballingschap, heen gaan. Hier zouden wij het in vers 11 toch vertalen met ballingschap, maar ik zeg altijd, het is in de Bijbel gewoon hetzelfde woord. Gevangenis of ballingschap. Want de gevangenis staat niet voor opgesloten zijn, maar gevangenis staat voor buitengesloten zijn. Onttrokken zijn aan. Zelfs een dier wat in een val of in een klem, kortom in een strik of in een net, terechtkomt en zo gevangen wordt, is daarmee onttrokken aan het gewone leven. En daar gaat het maar om. En dus komt meer overeen met buitengesloten zijn dan ingesloten zijn. En als we dat weten, hebben we er ook geen verschillende woorden meer voor nodig. Gevangenschap en ballingschap zijn dus volkomen identiek. Men is buitengesloten. Nou goed, ze zullen in de gevangenis, dus in ballingschap heen gaan. Dat zouden ze trouwens meteen moeten begrijpen, omdat het grootste deel van het volk al lang in de ballingschap was. In Babel, namelijk. En vers 12 dan, en de vorst die in het midden van hen is, dat is dus Zedekia, zal het gereedschap, of gewoon zal op de schouder dragen, in donker, en hij zal uitgaan. Ook hij zal dus weggevoerd worden in ballingschap, de koning zelf. En er staat, zij zullen door de wand graven om daardoor uit te brengen. Had net zo goed kunnen zijn om daardoor uit te gaan. Dan hoef je ook niet een woord in te voegen. Heb je dat? Hij zal zijn aangezicht bedekken, want er staat, hij zal op de schouder dragen in het donker en hij zal uitgaan. En het eind van vers 12, hij zal zijn aangezicht bedekken, opdat hij met het oog de aarde niet zie. Maar zegt de Heer, ik zal mijn net over hem uitspreiden, dat hij in mijn jachtgaren, dat wil zeggen in mijn strik, gegrepen worden. En ik zal hem brengen in Babylonië, het land der Galdeeën. Ook zal hij dat niet zien, hoewel hij daar sterven zal. Want de verwijzing is naar Zedekia. En twee bijzondere dingen worden dan hierbij vermeld. Het doorgraven van de wand slaat namelijk op een vluchtpoging van Zedekia. Hij probeerde haar in het geheim tussen uit te knijpen. Op tijd overvaren naar Engeland, zuster. Maar ja. Nee, dat is, ik bedoel gewoon, dat is wat vorsten, koningen, koningshuizen gebruikelijk doen. Als het land onder de voet gelopen wordt en men kan het ook niet meer voorkomen, dan gaat men er tussenuit. Nee, ik vind dat ook wel verstandig, eerlijk gezegd. Om een heleboel redenen. Ik zou het zelf ook doen. Laten we zitten. Maar dat is wat Zedekia ook geprobeerd heeft, niet te minder zijn gevangen genomen. En wat die duisternis betreft, waarover gesproken wordt, dat kan twee betekenissen hebben. In de ene kant zijn vluchtpoging in duister. De andere kant is dat hij toen niet te min gevangen werd, genomen werd. En toen werden hem de ogen uitgestoken, toen was het dus sowieso ook donker voor hem. Hij zag dus het land niet. En hij werd weggevoerd naar Babel, maar hoewel hij in dat land gestorven is, staat er, vers 13, heeft hij dat land ook niet gezien. Hij heeft sowieso niks meer gezien. En waarom dat gebeurde, niet meteen zeggen van ja, dat deden die Babyloniërs altijd als iemand vingen, want dat is ook niet zo. Waarom het gebeurde, is omdat het de uitdrukking is van de positie waarin de koning en het volk zich in geestelijke zin bevonden. Zij waren überhaupt niet in staat wat te zien, eigenlijk. Want dat is het gevolg van die verblinding. Als men het woord Gods afwijst, wordt men niet alleen blind voor het woord Gods als zodanig, maar voor de waarheid in het algemeen. En ik heb geen probleem met te zeggen, ja, als men de waarheid niet ziet, ziet men überhaupt niks. Toch? Maar wat men er verder ziet, dat zijn hallucinaties. Dat is alleen wat men zichzelf wijsmaakt. Toch? Nou. Daar gaat het ook over. Wij lezen trouwens in Jeremia, zijn tijdgenoot. Wij lezen in Jeremia 52 daarover, over die geschiedenis van de inneming en verwoesting van Jeruzalem. In Jeremia 52 lezen wij in vers 10. Nou, ik moet eigenlijk vers 7 daarop nemen. Jeremia 52, vers 7. Toen werd de stad doorbroken in het 11e jaar van Zedekia. Dat staat in vers 5. Toen werd de stad doorbroken en al de krijgslieden vluchten en trokken uit desnachts. Zie je wel, in donker. Ze trokken uit desnachts door de weg der poort tussen de twee muren die aan des konings hof waren. En ze togen door de weg des vlakken velds. Doch het Heer, het leger der Galdeën, jaagde de koning na en zij achterhaalden Zedekia in de vlakke velden van Jericho en al zijn heer werd van bij hem verstrooid. Zij dan grepen de koning en voerden hen opwaarts tot de koning van Babel naar Ribla in het land van Hamat, die sprak oordelen tegen hem. En de koning van Babel slachtte de zonen van Zedekia voor zijn ogen, dat zag hij dus nog wel. En hij slachtte ook al de vorsten van Juda te Ribla. En hij verblindde de ogen van Zedekia. En hij bond hem met twee koperen ketenen. Als het gaat om binden, dan gaat het al gauw over koper trouwens, maar vooruit. Hij bond hem met twee koperen ketenen. Alzo bracht hem de koning van Babel naar Babel. En stelde hem in het gevangenhuis tot de dag zijns doods toe. En daar heb je het hele verhaal wat kort. Inclusief een vluchtpoging van Zedekia. Maar hij ontkwam niet en werd bij Jericho gegrepen. En waarom bij Jericho en niet met het historische verhaal komen dat je nog lekker hard kunt lopen op de weg van Jeruzalem naar Jericho? Want het is zo. Het loopt flink naar beneden, dus dat gaat makkelijk. Enzovoorts. En bij Jericho wordt het vlak, dus dan wordt het weer wat moeilijker. Zo zit het dus niet. Hoe het wel zit, is gewoon dat Jericho nou eenmaal de uitbeelding is van de tegenwoordige wereld in het algemeen, met al zijn filosofie, zou ik maar zeggen. Ik bedoel dus ijdele verleiding. Dat is Colossens, hè. Maar de wereld met zijn eigen filosofie enzovoort, in het algemeen. En bovendien is Jericho een uitbeelding van de Joodse staat in het bijzonder. In ongeloof wel te verstaan. Juist omdat hij eigenlijk in niks verschilt van, maar zelfs in bijzonder de uitdrukking is van de tegenwoordige wereld. Vandaar het uitgebreide verhaal van de Heer die door Jericho naar Jeruzalem trok. Maar toen hij in Jeruzalem was, was hij eigenlijk in Jericho. Dat is wat het eigenlijk uitdrukt. Tegenwoordige wereld. En daar werd hij gedood, gekruist enzovoort. Nou goed, ga ik maar niet verder op in, want het is een verhaal apart. Maar het gaat er maar om de geschiedenis hier, die hier in het kort wordt samengevat. Daarnaast hebben we het verhaal natuurlijk gewoon in 2 Koningen 25. Want dat is het meer geschiedkundige werk uiteraard. In 2 Koningen 25... Er staat het veel uitgebreider. Het 9e jaar van koning Nebukadnezar, met datum en al erbij, overigens. Nebukadnezar kwam tegen Jeruzalem, vers 1, hij en zijn ganse leger. Ze belegerden de stad. Tot in het 11e jaar van koning Zedekia, dat is vers 2, dat hebben we net ook al gelezen. Nou goed, het volk werd uitgehongerd. En dan vers 4, toen werd de stad doorgebroken en al de krijgslieden vloden desnachts door de weg der poort tussen de twee muren die aan de koningshof waren. En de koning trok door de weg des vlakkenvelds, en dat is de vaste uitdrukking al, hè? Vlakkenveld tegenover Jericho. Dat is een term uit het boek Jozua, veel aardig, kom ik steeds tegen. Maar goed. Doch het heer der Galdeën jaagde de koning na en ze achterhaalden hem in de vlakke velden van Jericho en al zijn heer werd van hem verstrooid en ze grepen de koning en voerden hem opwaarts tot de koning van Babel naar Ribla, spraken een oordeel over hem, slachten de zonen van Zedekia voor zijn ogen en men verblindde Zedekia's ogen en ze bonden hem met 2 koperen keten en voerden hem naar Babel. Dus hetzelfde verhaal. Daarna, hij verbrandde het huis des heren en het huis des konings, misschades alle huizen van Jeruzalem, enzovoort. Nou goed. Nou, het is dat wat hier op voorhand door Ezechiël in Ezechiël 12 wordt uitgebeeld, waarbij Ezechiël ook uitdrukking geeft aan de blindheid van Zedekia. Hij zal zijn aangezicht bedekken, zodat hij het land niet zou zien. Opdat hij met het oog de aarde niet zie. En daar gaat het verhaal verder in vers 13 van Ezechiël 12. Ik zal ook mijn net over hem uitspreiden, dat hij in mijn jachtgaren gegrepen wordt. Ook, dat zijn de vaste termen die veel gebruikt worden door de Heer zelf. Hij zal hen namelijk vangen en straffen. En daar zou hij, dat wil zeggen in Zedekia inmiddels, sterven, maar hij zou het land nooit aanschouwen. En vers 14, alle die rondom hem zijn, tot zijn hulp en al zijn bende zal ik in alle winden verstrooien. Hij zal dus geen helper hebben. Daar komt het op neer, maar dat is de term die gebruikt wordt in verband met de antichrist of zo in de toekomst. Maar vergis u niet, hier gaat het over antichrist eigenlijk ook. Want hier gaat het over de koning die het volk leidt buiten God om. Dus per definitie antichrist eigenlijk, hè. Maar goed, dat aspect zal ik maar weglaten. Ze zullen in alle winden verstrooid worden. Dat is inderdaad met Israël als zodanig ook gebeurd, uiteindelijk in onze dagen. En zo zal de situatie ook zijn bij de aanvang van, of in moet ik eigenlijk zeggen, de volgende bedeling in de dagen van de wederkomst van Christus, hè. Het zal zijn vervolg nog hebben in de toekomst. Ik zal ze in alle winden verstrooien en ik zal het zwaard achter hen uittrekken, zodat ze niet zouden kunnen terugkeren. Alzo zullen ze weten dat ik de Heere ben, wanneer ik hen onder de heidenen verspreiden en hen in de landen verstrooien zal. Dan wel. Dan zou men het moeten weten. Omdat dan blijkt dat toch al deze profetie en deze tekenen ook van Ezechiël vervuld zijn geworden. Dat betekent dat men achteraf zal zeggen, het was toch een profeet des Heren. De Heer heeft toch gesproken enzovoorts. Alleen is het dan te laat natuurlijk. Hetzelfde geldt in het algemeen voor alle mensen. En daarom zegt de profeet, en het wordt aangehaald in Filippenzen 2... dat eenmaal alle knie zich voor de Heer zal buigen. En abusievelijk trekt men dan een conclusie, dan zijn ze behouden. Maar dan moet je hier ook een vreemde conclusie trekken, want het lukt je hier nooit. Hier zal men ook alsnog erkennen dat het de Heer was die gesproken heeft, dat het de Heer was die het gedaan heeft, enzovoorts. Maar daarmee is men niet behouden, integendeel. Men komt er pas achter, namelijk op het moment dat men definitief verloren is. En dan is het te laat. Goed. Daarna is er sprake van een overblijfsel in vers 16, maar niet eens in een positieve zin. Er staat, doch ik zal van hen weinige lieden doen overblijven van het zwaard, van de honger en van de pestilentie, niet eens om hen te redden, maar simpelweg omdat er toch iemand moet zijn die de boodschap moet overbrengen. Dat is wat in de geschiedenis, ook in de Bijbelse geschiedenis, maar de geschiedenis daarbuiten ook dikwijls, voorkomt. Men laat er één in leven, die moet dan de boodschap gaan melden. Dat gebeurt hier dus ook. Weinigen zouden overblijven, opdat zij al hun gruwelen vertellen onder de heidenen waarheen zij komen zullen. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. En zo zou inderdaad ook uiteindelijk de boodschap aan de ballingen gebracht worden, dat uiteindelijk Jeruzalem dan definitief gevallen was enzovoorts. Maar ze hebben geen fraai verhaal om te vertellen natuurlijk. Maar nou vanaf vers 18 nog zo'n teken volgt. Zo'n wonderteken. Namelijk, mensenkind, gij zult uw brood eten met beven. En uw water zult gij met beroerte en met kommer drinken. Lijkt me duidelijk genoeg. Meestal maak ik niet al te veel gebaren terwijl ik spreek. Dus ik zal het nu ook maar niet doen, want het ziet er zo belachelijk uit natuurlijk. Hè? Maar ik dacht dat het duidelijk is wat Ezechiël doen moet. Hij moet met bevende hand zijn brood en zijn water naar zijn mond brengen enzovoorts. Waarbij ik er dan maar op wijs dat hetzelfde begrip beven hier uit vers 18 bijvoorbeeld ook gebruikt wordt ter aanduiding van een aardbeving. Nee, niet altijd, maar soms. En het wordt ook gebruikt voor het optreden van legers die als het ware een aardbeving teweeg brengen. Wellicht niet in de letterlijke zin, maar dan overdrachtelijk omdat het land wordt omgekeerd. Dan krijg je hetzelfde woord. Meest in onze Statenvertaling is het dikwijls vertaald met beroering. Maar dat kon hier niet, omdat hierna ook al een woord staat dat vertaald wordt met beroerte. Maar beven en beroeren betekent eigenlijk hetzelfde, in beweging brengen. Maar hier in een zeer negatieve zin. Maar hij zou dat doen, op een wat vreemde wijze zijn maaltijd tot zich nemen. En gij zult tot het volk des lands zeggen, vers 19. Alzo zegt de Heere, Heere van de inwoners van Jeruzalem in het land Israël. Zij zullen hun brood met kommer eten en hun water zullen zij met verbaasdheid, dat is afschuw, maar dan in de vertaling, in de variant van de Statenvertaling. Verbaasdheid in de Statenvertaling is afschuw. Zij zullen het water met afschuw drinken, omdat hun land woest zal worden van zijn volheid. Dat wil zeggen, het land is woest, maar het zal leeggemaakt worden. Het zal in beroering gebracht worden. Het zal omgekeerd worden, alsof er een aardbeving overheen gaat. Dan wel, er zullen legers overheen komen. Maar hoewel het land vol is, dus zou het woest worden vanwege het geweld, en dat is eigenlijk de afgoderij gewoon, van degenen die daarin wonen. Kortom, vers 20, de bewoonde steden zullen verwoest worden en het land zal een wildernis zijn. Er zal als het ware één aardbeving overkomen. En dus moest Ezechiël zijn maaltijd eten alsof er een aardbeving plaatsvond. Dat is ongeveer het idee. Nou goed. Dat waren twee tekenen dus die Ezechiël moest doen in dit schriftgedeelte, waarna in het laatste gedeelte van het hoofdstuk sprake is van twee profetieën die via Ezechiël gegeven worden tegen het optreden van valse profeten. Maar eerlijk gezegd, dat is niet alleen het laatste stuk van hoofdstuk 12, maar daar gaat hoofdstuk 13 feitelijk ook nog over. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer.